Geliefden in de Heer Jezus Christus, uit het u voorgelezen schriftgedeelte, dat ook het onderwerp van de prediking is, lees ik u voor de versen 4 en 5 uit Handelingen 1. Handelingen 1, de versen 4 en 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en als zij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Tot zover. Letten wij op verwachting, en ons uitgangspunt blijft, zoals ik u verleden week noemde, uit Jesaja 53, het laatste vers: daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen. Verleden week heb ik vers 5 of vers 4 voorgelezen als tekst. Maar, omdat ik ook graag enkele dingen wilde toelichten betreffende Lucas, de evangelist, in het algemeen, en wat zijn boeken betreft, het eerste boek, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, en andere dingen, toen zijn we daar niet meer toe gekomen dan dat wij nog kort hebben gelet. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, waarin zijn gehele werk, zijn ambtelijke werk en leer wordt voorgesteld. Die Lucas ook in zijn evangelie zo bijzonder rijk heeft mogen beschrijven. En we hebben daarom gelet ook op zijn achtergrond, een Griek. Een brede kennis had hij, daarbij zijn beroep als arts. Allemaal dingen die de Heilige Geest in zijn dienst genomen heeft, om hem daarin ook te leiden. Maar ook de man, en dat komt in de Handelingen sterk uit, van het brede vergezicht, waar anderen nog wel moeite mee hadden. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Ik denk dat het ook daarom is dat de Heilige Geest Lucas zo heeft geïnspireerd, daar waar Matthäus in zijn evangelie als het ware een laatste bazuinstoot laat horen voor het volk Israël, dat de Heer Jezus Christus verloochend en miskend had. En in die lijn hij ook duidelijk aanduidt, telkens er staat geschreven, die Christus der Schriften, en in zijn geslachtsregister teruggaat tot Abraham. Dat Lucas daarentegen in zijn geslachtsregister verder teruggaat, want hij komt terecht bij de zoon van Adam, de zoon van God. En dat is wel kenmerkend in heel zijn evangelie. Er zouden nog veel dingen te noemen zijn, maar dat wilde ik niet meer doen. Ik wilde nu verder gaan met het ons voorgelezen schriftgedeelte. Tot op de dag, tot zover heeft Lucas geschreven in welke hij opgenomen is. Dat is het einde van Lucas. Dat ze in de tempel waren, lovend en dankende God, nadat de Heer Jezus hen had uitgeleid naar Bethanië en opgenomen is in de hemel. Nou is hier iets in van de innerlijke blijdschap van het geloof. om de overwinning van de Heere Jezus Christus. Want het is niet voor niets. Wij weten dat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. En op andere plaatsen lees je weer van opgewekt uit de doden. Hier wordt het woordje opgenomen gebruikt. Ten hemel opgenomen. Je kunt zeggen dat de Heere Jezus ten hemel gevaren is, zoals hij opgestaan is van de doden. Maar je kunt ook zeggen met hetzelfde recht en waarheid dat hij opgenomen is. Het woord dat hier gebruikt wordt, geeft aan iets passiefs. Met andere woorden, de nadruk valt daarop dat God in de hemel, de Vader, hij heeft een daad gesteld. Hij heeft als het ware een tweede daad gesteld. In de opwekking van Christus wordt als het ware het bewijs geleverd dat de Vader een volkomen genoegdoening heeft genomen in het werk van zijn geliefde Zoon. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij kon in het graf niet blijven. De dood mocht over hem niet heersen. Maar nu in de hemelvaart zie je weer zo'n goddelijk getuigenis dat de Vader zijn kind opneemt ten hemel. Dat hij door zijn goddelijke kracht wordt opgeheven naar de rechterhand van de Vader, om met eer en heerlijkheid gekroond te zijn en om een naam te hebben boven alle naam. Opgenomen. Het komt nog meer aan de orde in handelingen dat opgenomen zijn. Maar ik wil er toch iets van zeggen, want daarin is de weg niet alleen gebaand voor. Wat is uw enige troost in het leven? Zolang je op aarde bent. Dat je hier op aarde voor de tijd een God mag hebben en een zaligmaker. Maar met dat ten hemel opgenomen zijn, ligt nou ook in uitgedrukt de betekenis in leven en in sterven. Ja, over het sterven heen. Daar is een dag waarop er aan ons leven hier op aarde een eind komt. Wie moet er dan zorgen? U bent in uw leven getroost en gesterkt door zijn liefde en trouw. Maar in de dood komen wij in het sterven, komen wij zo alleen te liggen in die zin, wij kunnen geen hand meer verleggen. Onze ogen gaan breken en ons hart gaat het begeven. Die dag, als de Heere niet plotseling op de wolken van de hemel komt, die moeten wij ondergaan. De een meer bewust dan de ander. Maar wat man leeft er die de dood niet zien zal? En ik denk dat de gedachte zich daaromtrent wel eens vermenigvuldigen. Ook bij de ouderen. Niet dat je er oud voor hoeft te zijn. Maar als je oud begint te worden, dan is daar toch die wetenschap, het komt dichterbij. Hoe zal het mij toch zijn? Hoe zal het mij toch gaan? Hier op aarde heb ik mogen staan en gaan. En mogen zeggen, als ik ten huize des Heren opging, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Maar als je nou niet meer kunt gaan, en je geweten klaagt aan, je ziet je leven terug. Wat gebeurt dat vaak, dat een zondaar terugdenkt met al zijn dwaasheden en zijn onzinnigheden. Met al zijn zonden, verborgen of open en openbaar. Wat kan hem dat aangrijpen, dat hij dat terugdenkt? En dan de wetenschap, ik kan niet meer terug. Ik zou het ook niet beter gedaan hebben. Maar toch dat schrijnende, omdat je dan ziet, oog, op zulke momenten in dubbele mate, dat je een zondaar bent. En dat het zo waar is, met gedachten, woorden en werken, de schuld dagelijks groter gemaakt. En nou blijf je steken in de dood. Je kunt niks meer doen. En nou is dit hier de troost. Hij is opgenomen. Let wel, lieve vrienden en vriendinnen. Hij die tot zonde gemaakt was. Hij is met de misdadigen gerekend. Voor de Vader was hij de schuldige. Al had hij geen zonde gekend, nog gedaan. Maar de Vader wilde alle zonden op hem leggen. Hij was als het ware geworden een man der helle. Zo is hij tot zonde gemaakt. En hij is gestorven. Begraven. Opgewekt. Hoe is het nou? Zal de Vader nou nog in hem zien wat hij in hem zag toen hij hem verliet aan het kruis? Of zal de Vader nou in hem nu alleen maar zien die Zoon die rein en heilig is, die in de hemel hoort, bij hem, in de eeuwige gemeenschap? Dat laatste is het geval. Dat wilde de Vader, dat ziet de Vader nu in zijn Zoon. Hij kan hem vrijelijk en rijkelijk opnemen en hem met eer en heerlijkheid kronen. Maar zo is het nou ook met zijn kerk. Waar de weemoed het hart vervult en de droefenis. Halverwege of aan het eind van de reis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Daar is dit de troost, ja, tot op de dag. Als de laatste dag voor de kerk hier op aarde komt, dan zal de weg geopend zijn. Dat heeft de Vader laten merken, toen zijn onzichtbare handen zijn kind hebben opgeheven naar de hemel. En zo zal het nu ook zijn met een ieder die in hem gelooft. Er zal voor de Vader geen beletsel zijn om de engelen te zenden en Lazarus te dragen in Abrahams schoot. Want de Heer Jezus Christus is opgenomen. Is dat niet een rijke troost? Wij die toch innerlijk overtuigd zijn dat we niet kunnen bestaan voor een rechtvaardig God en een heilig God, zoals wij zijn, buiten Christus. Dat we dan wel voor eeuwig beschaamd moeten worden. Dat geloven wij toch. Wat is dan een troost? Wij die het nooit meer goed kunnen maken, nooit meer over kunnen doen, al die dingen van een heel leven lang, dat de Vader dan zal zeggen: ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Ik neem u op. Het kan. De weg is gebaand door de opgenomen zaligmaker. Daar heeft de Vader getuigenis in gegeven. Nadat hij is opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Troost. Bemoediging. Dat de Heere zo goed was, zo'n goede herder. Hij had gelijk wel naar rechts kunnen heen gaan uit het graf zonder omwegen naar de hemel. Dat had wel gekund. Die rechtsgrond was er. Dat niemand ooit meer iets van hem zou hebben gezien. Maar nou wist die trouwe herder hoe het met zijn schapen, met zijn discipelen was. Hij wist dat ze er nog zo tegenaan keken en het verkeer tegenaan keken. En met hoeveel zorg en twijfel ze bezet waren. En hoe weinig dat ze nog van het koninkrijk Gods verstonden. En daarom heeft de Heer die omweg erbij ingelast. En de Vader heeft dat ook zo gewild. Om nou nog 40 dagen, staat er in het volgende vers, bevelen te geven door de Heilige Geest. Want op Jezus rust de Heilige Geest. Jezus werd de Geest gegeven zonder mate. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, hij door het welbehagen van de Vader: gij hebt niet mij, maar ik heb u uitverkoren. Wat een troost van Gods eeuwige verkiezende liefde. Voel je hieruit aan dat die eeuwige verkiezing, dat die nou in de handen en op de lippen van de zaligmaker thuis hoort. Dat die alles doet wat van de Vader is. Dit was een verkoren zijn, ook tot apostelen, om het ambt van apostel te mogen bedienen. Maar het geldt, verkiezing geldt ook van het zalig worden. Hoe weet je dat dan? Je hebt mensen, nou bedoel ik niet even in de leer, maar die in het spreken en in de praktijk soms zeggen: ja, als ik maar wist of ik uitverkoren ben. Maar daar kom je zo niet achter. daar kom je zo niet achter op die manier. Dat zou toch ook maar een dode wetenschap zijn. Als dat zo zou gaan. Wat zou je daarmee moeten? Maar nou heeft de Heere Jezus verkoren zijn apostelen. De Vader heeft verkoren al zijn kinderen. Maar die verkiezing, die ligt nou in het hart en op de lippen van de zaligmaker. Hij is de eerst en de eeuwig verkoren knecht van de Vader. In hem had de Vader zijn welbehaag. Nou komt die knecht, die komt uit het welbehagen Gods. En die komt hier op aarde. En die komt hier nog tot ons door het dierbare evangelie. Hoe kom je nou bij die zekerheid van de verkiezing? Door de Heere Jezus. Echt waar. Als het jou aangaat, en het gaat je toch aan, wat die zaligmaker heeft gezegd. Wat hij telkens weer zegt in het heilige evangelie. Kom herwaarts tot mij. Dan komen ze toch. Die vermoeid en belast zijn. Als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Als hij zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, alles wat de Vader mij gegeven hebt, zal tot mij komen. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand komt door mij, tot mij dan door de Vader. Voel je dat het hart van dat verkoren zijn, niet alleen zoals de apostel tot het ambt, maar ook tot de zaligheid, dat dat ligt in de Heere Jezus Christus. Als je zijn stem mag horen, en door zijn onderwijs, door zijn geest bent ontdekt en levend gemaakt, dan is dat al de vrucht van de eeuwige verkiezing. Vandaar dat het eigenlijk juister is, niet om te zeggen, ben ik een uitverkoren. Maar weet ik wat van de Heer Jezus Christus? Van die lijdende en stervende zaligmaker, naar de mate dat de Heere dat schonk. Daar gaat het om. Want weet je, met een leerstuk van ik ben uitverkoren. Daar merkte je toch, toen de Heere Jezus op aarde was, dat hij zei, jullie uitverkoren, ja dat zeggen jullie. Maar hoe komt het dan, dat jullie mij zo haten? Abraham, jullie zeggen, we zijn zijn uitverkoren kinderen. Abraham staat, die verlangde om mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en omhelst. En jullie zoeken mij te doden. Daar kan nou een mens terechtkomen met zijn verkiezing. Of net andersom. Dat hij zijn eigen uitsluit terwijl de Heer hem niet uitgesloten heeft. Dat doet hij dan zelf maar. Kijk, dat klopt niet. Dat is verkeerd. Maar nou zegt het woord, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Weet je toch ook nog dat mooie antwoord van de catechismus? Zullen dan alle mensen, zoals ze in Adam gevallen verloren zijn, wederom door Christus aangenomen worden? Nee, zij, maar alleen die je met een waar geloof aannemen. Dat is het geheim. Want dat is iets van de praktijk. Daarom zei Kobrugge in zijn vragenboekje, waaraan weet ik dat ik een uitverkoren ben? Antwoord, de tollenaar stond van verre. Ja, daar kun je het weten. Kijk, en dat zit hier nou zo troostrijk in. dat wij, en dat heb je toch vaak hoor, dat mensen met een ijskoud gemoed en een hart dat harder is als metaal, staat men over Gods eeuwige verkiezing te praten. En de een wordt in de hel en de ander wordt in de hemel, maar de meest in de hel gezet. Dat gaat makkelijker als andersom. En dat je denkt, wat is dat nou toch? Want als een mens toch door het ontdekkend licht van de geest een zondaar geworden is voor God, hoe kun je dan nog zo spreken? Als toch alleen de gedachte maar in je op zou komen, dat daar boven mij zit God op zijn troon, God. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En wat ik dan hier durf te stellen, dat kun je dan niet begrijpen. Maar dit is misschien de oplossing. Allen die die heerlijke leer en waarheid van Gods eeuwige verkiezing, die alles afsnijdt wat van de mens is, maar die hem buiten de Heere Jezus Christus om aan het volk verkondigen, dat wordt alleen maar een dood. Een dood waar de stank van tegenkomt, waar je van weg zou willen vluchten, waar je van begint te beven innerlijk, omdat je weet, zo heb ik die Heere Jezus Christus niet geleerd. Zo heb ik ook dat eeuwige welbehagen, wat door zijn hand gelukkiglijk voortgaat, niet ondervonden. En dan kun je er niet blijven. Je kunt er niet onder zijn, want het doet zo'n geweld op de openbaring van Gods verkiezende liefde in de Heere Jezus Christus. En daarom hoop ik dat wij zo dat mogen weten door de Heere Jezus. Daarom zegt de apostel, benaastig u, broeders, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat zou nooit kunnen als we over Gods verkiezing zouden spreken als over een of ander doodstuk buiten Christus om. Maar nou bedoelt hij duidelijk de apostel, hè, op dat levendige, om nou door middel van de prediking van het heilige evangelie, door de onderwijzing van de Heilige Geest, zo op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, dat daarmee roeping en verkiezing vast worden, geworteld en gebouwd in hem. Ik hoop dat de Heer het ons doet horen en mij spreken tot troost. Hij heeft ze bevelen gegeven aan die uitverkoren apostelen. Hij heeft ze onderricht. Wat er allemaal besproken is, weten we niet. Sommige dingen weten we wel. Die heeft Lucas ons zelf verteld. Van de Emmausgangers en van anderen. Maar er is nog veel meer geweest, want Johannes zegt, alles kan niet in boeken geschreven zijn, zoveel. Maar dan, wat moet dat toch iets onuitsprekelijks geweest zijn, dat die opgestane Heere bij ze gekomen is en gezegd heeft, vrienden, broeders, dat zal ik jullie nog eens uitleggen. Dat moet je nou nooit meer vergeten, Petrus. En jij, Thomas, luister nou eens goed, dat de meester, dat die herder dat zelf heeft gedaan. Want bevelen, dat houdt niet alleen in, ga dan heen, onderwijst al de volken. Maar dat bevelen houdt ook in, wat in het volgende vers staat, het spreken over de dingen van het koninkrijk Gods. De Romeinen hebben het heel raar gemaakt. Als je tegen de Romeinen zegt, hoe komen jullie nou daaraan? En daaraan, waar haal je dat vandaan? Dat staat toch niet in de Bijbel? Dan zeggen ze, dat is de traditie. Ja, maar hoe kom je dan aan die traditie? Die overlevering. Nou zeggen ze, dat zijn al die dingen die Jezus aan zijn discipelen heeft verteld in die 40 dagen. Kijk, en dat hebben wij bewaard, dat is zo overgeleverd en overgeleverd. En daarom is het voor hun dan net zo zeker als dat de Bijbel is. Maar je voelt de zwakheid van, zul ik zeggen. Want dat onderwijs wat de Heer Jezus gegeven heeft, daar vinden wij wel degelijk de neerslag van in de brieven die ze geschreven hebben, de apostelen. Ja, daar vind je in hun inzicht door de Heer Jezus en de Heilige Geest geschonken in de dingen van het Koninkrijk. Maar daar staan al die dingen niet in over wat de Roomse leer inhoudt. Helemaal niet. Aan welke hij ook, proef je de blijdschap, Lucas is er niet bij geweest. Hij vertelt alles naast het onderzoek, hij hoort bij de tweede generatie. Maar je merkt de liefdeband van de gemeenschap, aan welke hij ook, namelijk aan die apostelen, nadat hij geleden had, dat moeten ze allemaal horen. Want anders zeggen de mensen, ja dat weten we wel, hij heeft 3 jaar heeft hij met discipelen hier rondgewandeld en toen was het afgelopen. Alles is mislukt, hij is gekruisigd en gedood en begraven en gestolen, weggemaakt. Nee, nadat hij geleden had. Dezelfde. Die is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Ja, waarvan ons apostolicum zegt dat hij ter helle is neergedaald. Helse angsten en benauwdheden heeft doorleefd. Deze is het. Die zichzelf levend vertoond heeft. Ik haalde in mijn gebed aan wat een of andere... Ik weet niet meer wie, kan alles niet onthouden, maar die had als iets kenmerkends gevonden, een of andere studie over het boek Lucas, over de boeken van Lucas, de blijdschap. Die zo sterk in Lucas, de Evangelie en de Handelingen, naar voren komt. En dat proef je nou ook hier. Aan welk hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond had. Lucas wil zeggen, ja, ze dachten allemaal, nou is het afgelopen. Wij hoopten dat hij het was. Maar benevens dit alles is het heden reeds de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Het was ook eigenlijk afgelopen. Laat dat niet vergeten. Het was afgelopen. Het was een... Je zou zeggen, ja... Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar als we nou strachten even ernaast te gaan staan... Was het een ontzaggelijk spannende tijd. Wat zal er nu gebeuren? Want nu is het afgelopen... En de Heer Jezus Christus is maar niet schijndood. Nee, hij is echt gestorven. Hij is echt in het graf gelegd. Wat zal er nu gebeuren? Dat is een diep aangrijpend moment geweest. Niet alleen op de aarde, maar zeker ook in de hemel, bij de hemelse heerschaar. Toen de Vader, die als het ware nieuwe schepping naar voren bracht, die nieuwe mens naar God geschapen, verheerlijkt uit het graf doet opklimmen. Dat is iets voor ons onbegrijpelijks. En bij Johannes zit er, bij Lucas zit er iets in van triumf. Je kan je zo indenken, je kunt niet schrijven en in je handen wrijven tegelijk, hè? En ze zeggen, ja, nadat hij geleden had, dat bittere lijden tot de dood, levend. Ze geloofden het niet zomaar. Ze zeiden, ja, er zijn enkele vrouwen die hebben ons ontsteld, die zeggen dat ze een gezicht van engelen gezien hebben, die zeggen dat hij leeft. Maar hem zagen ze niet. Maar dat wilde de herder niet. De herder gaat ze achterna. En hij is bij hen alle binnengekomen. En heeft gezegd, mijn vrede geef ik u. Vrede, zei Jullie. En als hij dit gezegd had, toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En toen ze het nog niet geloofden, zeide hij, hebt ge hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en een honingraad. En hij at het voor hun ogen. En hij zei, tast mij aan. Een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet dat ik heb. Wat een overrompelende blijdschap. Levend vertoond. Hij heeft zich bekend gemaakt aan de discipelen dat hij dezelfde is die vroeger tot hen sprak, die ze de schriften uitlegde, die ze redde van uit zoveel benauwdheden en angsten, uit stormen en gevaren. Hij is zelf levend. Veel gewisse kentekenen. Zei hij niet tegen Thomas, Thomas, breng uw vinger hier, of Thomas het gedaan heeft, staat er niet bij. En leg ze in mijn zijde, en zie hier de tekenen. Mijn Heere en mijn God. Ja, de Heer heeft zoveel tekenen, heeft hij met hen gedaan, voor hen gedaan. Al waren het dan geen wonderen meer van het opwekken van lammen en blinden, of genezen van lammen en blinden en kreupelen, letterlijk in die 40 dagen. Maar gewisse kenteken, dat kun je gauw weten. Dat weet je zo. Dat hoor je aan de stem. Maria hoorde het aan de stem. Rabboni, riep ze opeens, mijn meester. En als iemand dan zou zeggen, vrienden, weten jullie nog, toen in die storm op zee, dat jullie zo bang waren en dat je dacht dat je een spook zag. Weet je dat nog? En dat ik toen zei, vrees niet, ik ben het zelf. En dat jullie mij toen aan boord namen en dat van land, weet jullie dat? Kijk, dan weet je, dat is een gewis kentekening, teken. Ja, dat is waar. Tuurlijk, ja. Weet je nog, Petrus, dat ik jou waarschuwde? Eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge mij 3 maal verloochenen. Dat is de Heer. Zo heeft hij in vele gewisse kentekenen met zijn discipelen omgegaan. 40 dagen lang. Dat is precies een soort volheidstijd. 40 is het getal van een volheid, van een afgerond geheel. Soms in de vorm van dagen, soms in de vorm van jaren komt het in de schrift voor. Maar je moet het 40 alleen maar even vasthouden. Als het over dagen of jaren gaat, dat is even bijzaak. Maar het getal 40. Een getal van de volheid. Ja, toen ik dit las, vandaag toen, zag ik daar weer iets in van zijn grote genade. Want toen dacht ik aan dat versje, wat we wel eens zingen of gezongen hebben. Ik heb aan dit volk dat mij vergat. Een 40 jaar verdriet gehad. En ik heb gezworen. zo zij in mijn rust zullen ingaan. Ze zijn gevallen in de woestijn. Het wil niet zeggen dat ze allemaal de eeuwige rust hebben gemist. Zo moet je dat niet opvatten. Want ook Mozes en Aaron, die zijn ook allemaal gestorven. Voordat ze het in beloofde land waren. Maar het was een afschaduwing. De gang van dat volk naar Kanaan was een afschaduwing van de gang van de kerk naar het hemels Kanaan. Maar is waar, wat heeft de Heer een verdriet gehad. En nou komt die dierbare zaligmaker, die stelt nou tegen al die jaren verdriet. Al die smartelijke dingen, stelt hij nu dit, 40, weer een afgerond geheel. Maar nu een afgerond geheel op zulke wijze dat hij ze komt vertellen. Ik heb alles voor jullie in orde gemaakt. Stel nu je hoop op mij en je zult niet beschaamd uitkomen. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Zo heeft de Heer Jezus precies die volle tijd, die een heel leven kan omvatten, heeft hij genomen en gebruikt om zijn apostelen te spreken van de dingen die het koninkrijk aangaan, het koninkrijk van God. Hebben ze toen alles begrepen? Ook niet. Maar ja, wat zullen wij zeggen? Wij leven weer zo'n 2000 jaar daarna, maar wat hebben wij eigenlijk begrepen? Doe je niet elke keer weer de ontdekking dat je zegt, Heere, ik weet het niet, dat toch uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht en de nevels op doet klaren. Anders krijgt wanhoop, twijfel, onverschilligheid, de Satan, de zonde, ten enenmale de overhand over ons. Als hij niet onze handen met kracht omvat had en ons er weer uittrekt uit de kuil waar we vaak zelf in kruipen en er niet meer uit kunnen komen. Ja, dat is dan een grote genade dat hij zo'n lange tijd met ze gesproken heeft over het koninkrijk, dat als een steen zonder handen afgehouden alle koninkrijken der aarde zal vermalen en overwinnen. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En als hij met hen vergaderd was, dat woordje vergaderen hier is een typisch woord. Het duidt aan, het kan aanduiden het samen liggen op rustbanken, het samen zitten, het samen verkeren. Heel oorspronkelijk betekent het samen zout eten. Weet je wat het dan betekent? Niet in dat spreekwoord wat wij in Nederland kennen, als daar een vriendschap en een verhouding wat al te vlug en wat al te uitbundig is, dan wordt er wel eens gezegd, je hebt samen nog niet een zak zout opgegeten. Met andere woorden, er moet eerst eens wat beproeving komen en wat armoe. Dan zal het nog wel eens blijken of het allemaal zo goed ligt. Hier moet je het anders zien. Zout was vroeger, heel vroeger ook een kostbaar iets. Want het was dat bederfwerende. Als er een verbond gesloten werd, dan kwam er zout bij te pas. Als mensen een verbond met zout geproefd. En het verbond van Gods genade wordt ook wel eens een trouw- en zoutverbond genoemd. Dat betekent, het is onverderfelijk en onverwerkelijk. Tot in alle eeuwigheid blijft het bestaan. Het wordt nooit slecht, het wordt niet oud, het blijft goed. Daarom, als je nou aan tafel zat, bij de gastheer, en je mocht samen zo uit dat stukje zout of dat potje, dan was het als het ware een bezegeling van de liefde, van de vriendschap, van het verbond. En dat vind ik toch mooi, dat de diepste achtergrond van dat bijeenvergaderen betekent samen zout eten. Want dan wil ik dit zeggen. Het is de tijd geweest dat hij heeft gezegd. Het zal mijn vader zijn als de wateren van Noach. Hij heeft gezworen, ik zal niet meer op u toornen nog schelden in de eeuwigheid. Zout eten. O, wat zal die liefderijke bruidegom de bruid hebben verzekerd. Hebben laten proeven van de vastheid van dat verbond. Dat van geen wankelen weet. In eeuwigheid niet. Zo zijn ze vergaderd. Ja, dat het zout, anders zou ik misschien niet geloven. Want ik geloof niet dat daar veel over geschreven is. Over de achtergrond van dit woord. Maar wij, jullie kennen toch het woord salaris. Daar zit ook nog dat oud-Duitse zalt in, zout. Heel lang geleden, bij de Romeinen, was salaris het portie zout wat je kreeg toebedeeld. Voor een week of voor een maand, voor een dag, dat weet je. En hier is het. De eeuwige, onvergankelijke trouw van God, die door Jezus aan zijn discipelen bevestigd wordt. Dat hebben ze nodig. Thomas, maar Petrus ook, en Nathanael ook. En wij ook. Dat de Heere zout met ons eet. Dat hij ons tegemoet treedt met de onwankelbare vastigheid van zijn verbond. Anders komen we er niet. Anders is de weg alleen maar duister, alleen maar niks. Maar nu zegt de Heere, kom, vrienden, eet en word dronken, mijn liefste. Dat zegt hij. Want ik ben uw heil, ik alleen. Nou, toen ze zo bij elkaar waren, toen zei hij dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden. Dat hadden ze wel gewild. Ze waren in Galilea geweest al, op een berg. Want de Heer Jezus had na de opstanding gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Daar zal ik jullie ontmoeten. Maar ze zijn weer teruggekomen, dat blijkt. Ze zijn weer teruggekomen in Jeruzalem. Maar het liefst zouden ze die bloedstad verlaten. Want als ze ergens de duivel in het aangezicht hebben gekeken, dan is het daar. In waarheid werden vergaderd tegen het kind Jezus, Pontius, Pilatus, Herodes, de volken Israël en de heidenen. Dat hebben ze gemerkt. Jeruzalem is niks meer aan te doen. Ze durven de neus amper te laten zien. Zo bang waren ze. De grendel op de deur om de vrezen der Joden. Daarom was het wel nodig dat de Heer het zei in de vorm van een bevel. Niet weggaan. Hier blijven. Je zou wel liever naar het achterland gaan. Naar Galilea. Daar is het wat rustiger. Daar word je niet elk dag en elk uur herinnerd aan wat er gebeurd is. De Via Dolorosa, de weg der smarten. Dat zouden ze wel willen. Nee, zegt de Heer Jezus, jullie blijven hier in Jeruzalem. Want des Heeren wet zal van Jeruzalem uitgaan en zijn woord uit Sion. Hoe is het mogelijk? Mensen zouden liever vluchten. Maar het is Gods welbehagen om juist daar, waar alles verloren is en afgeschreven, waar de zonde haar dieptepunt heeft bereikt en de overtreding gans overvloedig vol geworden is. Omdat daar de zonde tegen de Zoon bedreven werd, letterlijk. Want ze hebben gezegd, kom aan, laat ons hem doden en de erfenis zal aan ons vervallen. En daar wil nou de Heer Jezus dat ze blijven. In dat Jeruzalem. Daar zal die de triumftocht van het heilige evangelie beginnen. De overwinning. Bij duizenden zullen ze voor hem neervallen. En erkennen dat hij God is. En dat Jezus Christus Heere is. Daar moet je wachten. Niet dat je er iets moet gaan doen. Nee. Dat niet. Passief. Je moet geen afscheid nemen te gauw. Wil de Heere zeggen. Van deze stad. Maar daar moet je verwachten. Niet alleen wachten. Verwachten. De belofte. En hier is het woordje belofte, want ze hadden de belofte van de Heer Jezus al gehad. Ik noem dat meteen, bij Johannes vind je dat verschillende keren, aan het eind van Johannes' evangelie, hè, dat ik zal de Vader bidden en die zal u een andere trooster zenden. En die gekomen zijnde, zal overtuigen enzovoorts. Die belofte hadden ze. Hier wordt met de belofte bedoeld het beloofde. De geest, de Heilige Geest. Daar moet je verwachten de belofte, de geest, waarvan ik gesproken heb, zegt hij, die je van mij gehoord hebt. Verwachten, ja. Hadden ze dan de Heilige Geest niet? Ja, dat wel. Dat kan niet anders. Want ze waren tot het geloof gebracht en door de liefde omhelst. Maar ik denk dat we hier toch ook aan twee dingen mogen denken. Het gaat hier in de eerste plaats om die apostelen. Die zullen op een bijzondere wijze delen in de uitstorting van de geest en de gave van de geest. Op een bijzondere wijze. Zodat de mensen verwonderd zullen zeggen, zijn niet alle deze die daar spreken Galileese mannen? Dus de apostelen geloof ik dat in bijzondere mate de Heilige Geest hebben gekregen. Maar er is nog iets. Die Heilige Geest, die als het ware in de oude bedeling, in iedere genade aanwezig was, waar genade is, daar is de Geest. Die Heilige Geest, die had haar domicil, als het ware in de hemel. Die kwam in de harten, stelde zich in het midden, En nou is die bijzondere belofte van de Heilige Geest, dat die Heilige Geest uitgestort zal worden op alle vlees. Dienstknechten en dienstmaagden. Alle vlees. En dat is het wat ze verwachten zullen. Hun persoonlijke bekwaammaking tot het ambt om te doen wat ze van zichzelf nooit zouden durven of kunnen. En die uitstorting dat de Heilige Geest nu zal komen wonen onder de mensenkinderen in zijn kerk. En de catechismus zegt daarvan, en eeuwig bij mij blijven. Eigenlijk staat er, nee, zover ben ik nog niet. Vers 5 is dat. Dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar we verwachten de belofte dat de Vader de Geest zal zenden, die hij die belofte zelf heeft verkondigd. Want Johannes doopte wel met water, was dat zonder de Heilige Geest? Nee, die tegenstelling moet je niet maken. Johannes doopte op de naam. Johannes doopte tot vergeving van zonde. Maar kijk, het is niet zo moeilijk. Nu wordt er nog gedoopt. Maar u zult toch toestemmen dat wij mensen met water dopen. Wij mensen kunnen de Geest niet even indragen. Dat doet God. Dat doet de Heere God. Daarom, Johannes had al gezegd, die na mij komt, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Die zal de wezenlijke zaak aanbrengen. Dat kon Johannes niet. Maar dat kan Christus, dat kan de Geest van Christus. Die kan de betekenende zaak werken en die werkt ook de betekenende zaak. Johannes doopte wel met water, maar gij zult, en dan staat er eigenlijk, in de Heilige Geest gedoopt worden. Dat wil zeggen, ingedompeld worden. Hij zal om je heen, zoals je in het Oude Testament leest, toen toog de Geest des Heren Gideon aan. Dan wordt dat in zulke woorden gebruikt, dat als het ware een kleed over Gideon heen, ja, zo komt de Heilige Geest. De Heilige Geest trekt als het ware Gideon aan. Hij komt in hem, hij beweegt hem, hij drijft hem, hij sterkt hem. Nou, zo zullen de apostelen in de Heilige Geest gedoopt worden. Zo zullen ze door hem geleid worden. Beter kan het niet. Niet lang na deze dagen. Ze moeten verwachten. Hebben wij ook nog iets om op te wachten? Jawel. Hij heeft gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar wachten wij op. Dat verwachten wij. Naar zijn belofte. Dat het uit is met de dreunende soldatenlazer en het zwaard en de krijg en de ellende en de zonde. Daar wachten wij op. Misschien heb je ook nog persoonlijke dingen. Misschien zeg je, Heere, ach, ik zou zo gaarne opwassen in de kennis van de Heer Jezus, om vrijmoedig te mogen getuigen. Hij is mijn alles, mijn zekerheid, mijn zaligheid. Hij geeft het. Hij die alles gegeven heeft, zal aan al zijn ellendigen ook geven. Al wat ze ontbreekt. Mis je de vrijmoedigheid? Maak het hem bekend. is het duister voor wat de vergeving betreft, of de rechtvaardiging, maak het hem bekend. Want hij heeft nog gezegd door zijn knechten, al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Ik zal hun allerlei vrede bestellen. Wij hebben ook nog wat om op te wachten, te verwachten. De hoop herleeft naar zijn gebod. Want zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal verwisselen komen. Zo zie je maar weer. Het gaat om één grote familie, die al hun heil van hem alleen verwachten. Amen.